anders gaat het slag zijn, hoor.
Het is net waar toen je aangetrokken.
Ik ben rechts, sorry, ik ben links. Ik ben rechts.
Slag zijn, hoor.
Gewoon lekker weer naast zitten. Ja. Dank je. Doe dan pak ik het
goed. Dank wel. En geslaagd. Dat is vandaag eindelijk uitgekomen van de orkade. Ja, en laat het uitgekomen.
En wie betreft het?
Ja, Jessie van de Rijn. Daar heeft een man op de tribune, maar ze werden niet gezien.
Oh,
dus misschien werkt het.
Maar gefeliciteerd.
Ja, dank u.
Staat hij aan? Oké. Beste mensen. Heel hartelijk welkom. Fijn dat u er op deze hele warme avond bent. Ik vind het helemaal fantastisch. Ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. Heel fijn dat u meeluistert, meekijkt. Ik stel voor dat we eerst gaan zingen uit Psalm 119. Daarvan het 25e vers. Met die laatste woorden gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Thank you. lees met u uit Psalm 139. Een psalm van David, voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren. En gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Ze is hoog. Ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zij daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden. En uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zei, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht, want gij bezit mijn nieren. Gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet mijn ziel het zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben. En als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als ze geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan was. Daarom hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen? Haar er is meer dan van het zand. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u, o God, dat gij de goddeloze ombracht, en gij, mannen des bloeds, wijkt van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen, zou ik niet haten, heren die u haten, en verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover, we zullen samen bidden. Getrouwe, barmhartige Heere, u Vader in onze Heer Jezus Christus, heb heel hartelijk dank. Dank voor uw grote goedheid. Dank dat we hier vanavond op deze prachtige, maar ook warme avond bijeen mogen zijn in uw huis. Als leden van uw gemeente, hier en ook met anderen verbonden zijn via de livestream. Heb dank daarvoor. Heer, wat is het goed om in een week van voorbereiding zo halverwege samen te komen. En zo ook iets van gemeenschap der heiligen te mogen ervaren. Heer, wat is het goed om te spreken over u, na te denken over u, er in gesprek over te gaan. Heer, u bent zo bijzonder, dat u uw Zoon gegeven hebt, en dat u, Heer Jezus Christus, de weg gegaan bent naar het hout, en dat we rond het tekenen van brood en wijn, dat machtige gebeuren, Heer, zonder dat zouden we immers nooit zalig kunnen worden. Dat we dat mogen gedenken, steeds weer. Meegevoerd worden naar dat machtige heilsfeit. En u bent niet alleen degene die gestorven is, maar die wat meer is, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand van de Vader zit. En die zal terugkomen, u die uw geest hebt gegeven, u die doorgaat, u die hierboven voor ons bidt. Heb dank voor zoveel goedheid. Hierin geeft dat er ook iets van verlangen mag zijn naar aanstaande zondag. Om zo ook rond uw tafel gemeenschap der heiligen te oefenen, maar vooral gemeenschap met u. Hier ons te verwonderen over uw heil, uw zaligheid. Alles, alles wat u meebrengt. Heren, wij bidden nu als we daar vanavond bij stil hopen te staan. Ook de vertroosting van het avondmaal. Heere, kom met uw geest erin mee. Open harten ervoor. Heer, opdat we het niet alleen verstandelijk beamen, maar dat het ook in ons hart mag leven. En dat we u hartelijk mogen liefhebben en dienen. En zo hier op aarde al iets van de zaligheid die wacht mogen ontvangen. Hoor ons gebed. Wij bidden dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. Goed. Ik wil graag bij jullie stilstaan. In het begin van het avondmaalsformulier staat dat kostbare zinnetje op dat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. Nou, daar wil ik vanavond heel graag bij u stilstaan, maar één zinnetje. Maar goed, er zit toch weer zoveel in dat, ja, we kunnen wel een heel stuk nemen, maar kunnen beter op wat kleinere dingen even wat dieper ingaan dan heel veel tegelijk. Tot onze troost des Heren avondmaal houden. Het avondmaal is een troostvolle maaltijd. En ik ben wel eens bang, en dat zou ook maar zo voor u of voor jou kunnen gelden, dat dat wel eens anders beleefd wordt. En dat kan ook. Ik herken dat ook wel uit mijn eigen leven, dat er avondmaalsdiensten kunnen zijn waar je zo, ja, met je gedachten bezig bent of alles wel goed gaat, dat je voor jezelf er toch ook weer minder troost uit ontvangt. Maar ook al, ja, hoeft u of jij het niet te bedienen, dan nog, dan kan het zo makkelijk dat de troost van het avondmaal aan ons voorbij gaat. Het kan ook zomaar omdat je iets ervaart van het beladene. En het moeilijke ervan. En het zwaarwichtige ervan. En dat je tegenop ziet. En dat je gewoon blij bent als het weer achter de rug is. En dat je schrikt als je hoort dat het weer voorbereiding is. En het kan ook zijn dat je zegt van, ja, maar vroeger had ik er wel vaak heel veel troost aan. Maar ja, tegenwoordig is dat zo vlakkerig geworden. Doet me zo weinig meer. Wat zou dat jammer zijn? Want laten we eerlijk zijn. Avondmaal houden en troost ontvangen. Dat hoort bij elkaar. Avondmaal en troost. Het is in één zinnetje bij elkaar. En het hoort ook wezenlijk bij elkaar. En dan moeten we niet te snel bang zijn dat we het avondmaal te veel in het menselijke vlak trekken of zo. Uiteraard gaat het in de eerste plaats om de eer van God. Maar God die wil ons troost schenken in de tekenen van brood en wijn. En het formulier zet er zelfs mee in. En in dat opzicht lijkt het formulier wel een beetje op de catechismus die ook inzet met wat is uw enige troost in leven en sterven. Calvijn begon met de eer van God, zijn catechismus, maar onze catechismus begint met de troost. En het avondmaalsformulier begint daar ook mee. Alleen, als dat dan uitgewerkt wordt in het formulier, dan is het eigenlijk toch een beetje apart. Misschien was het goed geweest als ik dat eerste stukje even gelezen had, maar u kunt dat ook thuis nog nalezen. Dat alles te maken heeft met de zelfbeproeving. Daar begint het mee. Het formulier legt meteen de link van de troost van het avondmaal naar de zelfbeproeving, opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden. Zo is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En dan denk je, en dat kan ik me helemaal voorstellen, van hoe kan nou ooit zelfbeproeving troost geven? Dat gebeurt puur in jezelf. En als je er weer achter komt van, ja, maar daar ben ik tekortgeschoten. En daar ben ik tekortgeschoten. En dan kan dit naar boven komen. En dan kan dat naar boven komen. Wat, ja, toch niet had moeten gebeuren. En die zelfbeproeving is soms ook best lastig. En het kan soms ook echt tot een stuk somberheid leiden in plaats van dat het je troost geeft. En toch is dat de bedoeling. En ik heb ook niet voor niks, ik kan me voorstellen dat u dacht van ja, waarom leest hij nou Psalm 139? Dat zou je eerder kunnen lezen bij de geboorte van een kindje of zo, of bij de doop. Maar bij een avondmaal. Nou, Psalm 139 kan ons enorm helpen bij de zelfbeproeving. Dat zelfbeproeving niet alleen iets wordt waar je tegenop kunt zien, maar dat het iets van troost wordt. Want wat zie je in die psalm? Daar gaan zelfkennis en godskennis hand in hand. Het een gaat niet buiten het ander om. Augustinus zei dat al, ja, één ding, wilde die God kennen en ja, de eigen ziel. Maar het hoort ook allemaal heel erg bij elkaar. En de dichter van Psalm 139, wat bidt hij? Of de Heere hem wil doorgronden en kennen. En hij weet het, hij hoeft helemaal niet te vluchten voor de Heere. Want als je zou denken, ik wil iets doen wat niet goed is, dan vlucht ik maar van hem weg en dan ziet hij het niet of zo. Nee, hij is overal. En van afstand weet de Heere ook zijn gedachten, hij kent al zijn wegen. En hij verlangt niet bij de Heere weg te gaan. Nee, hij verlangt heel iets anders om juist de toevlucht tot de Heere te nemen. En heel zijn hart voor de Heer open te leggen. Hij wil niets liever dan dat zijn leven een open boek is voor de Heer. En hij opent heel zijn binnenste voor de Heer. En dat geeft hem troost en vrede. De openheid voor de Heer. En dan moeten we eigenlijk ook ja, dat zelfonderzoek niet beperken tot die laatste week of een laatste dag of zo. Nee, het is natuurlijk ja, ergens de bedoeling dat we dat gewoon ook weer meenemen. En dat heel ons leven in dat opzicht een open boek is voor de Heer. En waarin we ook steeds weer alles wat er niet goed is, hem belijden. En daar ook tegen strijden. En gemeente, wat geeft het een troost en vrede ook als we door het zelfonderzoek bevestigd worden van zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons zijn leven gaf. En dat hij onze straf gedragen heeft en weggedragen naar het hout. Dat hij zich voor mij in het gericht van God heeft gesteld. En dat hij voor mij de dood is ingegaan, opdat ik niet de eeuwige dood zou hoeven sterven. En dat hij de helse smarten wilde lijden in onze plaats. En dan weet ik wel, ja, dat geldt natuurlijk voor Gods kinderen, maar ik mag toch hopen dat u daar allemaal in mag delen. En wat ook heel belangrijk is, en ons formulier geeft daar niet heel veel verwijzingen naar, maar het avondmaal staat ook altijd in het teken van de wederkomst. Doe dat tot mijn gedachtenis en verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Daar loopt het uiteindelijk op uit. En wat kan het aan het avondmaal ons ook een troost geven als je erbij stilstaat, dat te doen totdat hij komt, in dat teken. Wat kan het ons ook een troost geven, ook vanuit Jesaja 25, om te weten van eenmaal wordt alles nieuw. En eenmaal is er het vreugdemaal van de volken. En dan zullen we in volkomen gemeenschap met God, met Christus, met elkaar ook, ja, hem mogen grootmaken rond zijn feesttafel die hij zal aanrichten. En wat kan het avondmaal ons ook een troost geven? Als we de troost van het begin van het avondmaalsformulier linken aan het begin van de catechismus over de troosten, het eigendom van Christus te zijn. Dat komt de Heer toch ook bevestigen aan zijn tafel, want hij geeft het aan zijn kinderen. En wat is dan groot om ook te beseffen, ja, maar aan zijn tafel, ja, dan mag ik zitten als kind van hem en hij zorgt als een vader voor me. En Christus, ja, die je zaligmaker is. Dat je weet dat hij je kocht en dat hij voor je bidt en dat ja, ook de troost die je gegeven is om je te leiden, in je te wonen, in u te wonen en ja, ons te laten delen in de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Ja, te ervaren, niets kan ontscheiden van de liefde van Christus. En daar ook van Gods wegen verkondigd te mogen krijgen, hè, dat Gods belofte ook voor ons heel persoonlijk gelden. Dit als eerste, de troost van het zelfonderzoek. Hè. Ik wil bij een aantal punten stilstaan. Ik weet niet precies hoeveel het er zijn. Zijn er 5. Nou, dit als eerste, hè, naar aanleiding van het zelfonderzoek. In het zelfonderzoek zit al een stukje troost. Dus hij geeft als het ware al voordat het avondmaal begint een stukje troost mee. In de tweede plaats, rond het avondmaal zelf. De troost rond de gedachtenis. Doe dat tot mijn gedachtenis. En ja, ik weet, in mijn eerste gemeente vroegen ze iemand van: dominee, ik heb nog geen idee waar ik aan moet denken als ik aan het avondmaal zit. Nou, ja, het staat in het formulier. Doe dat tot mijn gedachtenis. Het gedenken van de dood des Heren totdat hij komt. En alleen daarin ligt al zo'n geweldig stuk troost. Als het goed is, worden we rond het avondmaal meegenomen naar Golgotha. En dan wordt het kruis van Christus transparant. Als het goed is, staat in iedere kerkdienst het kruis van Christus hoog opgericht. Maar vooral ook rond de sacramentsbediening. Ook rond de doop overigens, maar vooral ook rond het avondmaal. Kolbrugge. Ik heb wel het idee dat iedereen die naam wel een beetje kent. En misschien kent u ook zijn werken wel. Kolbrugge die hamert er keer op keer op dat de troost van het evangelie, de troost ook van het avondmaal, buiten onszelf ligt. De grond. En hij neemt ons ook altijd weer mee naar Golgotha, want, zegt hij, het ligt allemaal in Christus Jezus, in zijn kruisverdiensten. En, zegt hij, dan is het zo belangrijk om aan het avondmaal het oog op hem gericht te houden, op hem te zien als de gastheer, hou hem in de gaten. En ja, hij geeft vaak, zegt hij, in de tekenen van brood en wijn, als hij als gastheer dat uitdeelt, dan geeft hij zo prachtig het zicht op hem. En ja, dan is het ook de bedoeling dat we eigenlijk, en ik weet het is hier allemaal zeer ten dele als in een spiegel, en spiegels waren vroeger nog wazig ook, dat is allemaal zo. En toch wil hij ons iets laten zien van zijn heerlijkheid, juist in die tekenen. En het formulier verwoordt het zo mooi dat we steeds weer herinnerd worden aan en verzekerd worden van zijn hartelijke liefde en trouw voor ons. En ook die zin: ik geef voor u mijn lichaam aan het kruis, houd over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo laag daalde hij af. En wat is dan prachtig als Golgotha gaat oplichten rond het avondmaal aan de tafel of daarvoor of daarna. En we hem overhouden en met hem hebben we alles. En ja, dat kunnen momenten zijn die we ook nooit meer vergeten en die ons uittillen boven het gewone. Heel bijzonder in het avondmaalsformulier. Ja, dat we zo worden meegenomen, ook met in allemaal uitdrukkingen, hè, hoe hij gebonden werd, hoe hij onnoemelijk veel smaad geleden heeft, hoe hij onschuldig ter dood veroordeeld werd, hoe hij zijn gezegend lichaam aan het kruis liet vastspijkeren, hè, hoe hij de vervloeking op zich nam, de allerdiepste smaad en angst van de hel te dragen kreeg en hoe hij door God verlaten werd. Dat is, dat stukje is wel het mooiste, poëtisch gezien, het mooiste uit onze literatuur genoemd. Dat stukje uit het avondmaalsformulier waar hij gebonden werd om ons te ontbinden. En steeds weer waar hij om ons juist het tegendeel te schenken. Hè? Om hij in de dood, opdat wij niet eeuwig zouden hoeven sterven. Hij neergedaald in de hel, opdat wij daar niet terecht zouden komen. Hij in onze plaats, terwijl wij het hadden verdiend. Denk ook aan Micha, de preek van afgelopen zondag. Micha die dan in de plaats van het volk gaat staan en zegt, ja maar ik heb het gedaan, straf mij maar. En zo stond hij daar in de plaats van. Heel bijzonder zijn de woorden dat hij aan het kruis voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden is. Over troost gesproken. Ware spijs. Het voedsel van deze wereld. Ja, we hebben het nodig. Maar ook dat, ja, is allemaal voor het tijdelijke. Maar dit is spijs en drank van eeuwigheidswaarde. En dat betekent dat we aan het avondmaal niet zomaar een stukje brood eten. We gaan in de reformatie niet zo ver als dat Rome gaat, hoor, dat het wezenlijk verandert in een stukje van het lichaam van Christus en in bloed van Christus. Maar het is ook niet zomaar iets wat we eten en drinken. Nee, het is spijs en drank voor het eeuwige leven. Het is voedsel voor ons hart. Het is voedsel voor de eeuwigheid. Het doortrekt ons leven. We dragen het mee. En we hebben het nodig op onze pelgrimsreis naar Sion. Om in te kunnen gaan in het hemels Kanaan. Ook die woorden die volgen. Dat we deel krijgen aan zijn weldaden. En u weet de weldaden zoals in de catechismus genoemd worden. De vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Maar er zijn natuurlijk nog zoveel meer weldaden. En ja, via het avondmaal wil de Heer ons ook laten delen in al die weldaden van hem. Nou, dat is het tweede. Golgotha. De troost van de gedachtenis. Eerst troost in zelfbeproeving, troost in de gedachtenis van hem. En het derde is dan de troost ook in de geestelijke gemeenschap met Christus. Avondmaal vieren is gemeenschap oefenen met Christus. Een geestelijke gemeenschap. En daar zit heel veel troost in. De hartelijke verbondenheid tussen hem en ons. De catechismus zegt dat we als zijn kinderen vlees zijn van zijn vlees en been van zijn gebeente. Dat is een mysterie waar we met onze woorden niet bij kunnen. Dat blijft alleen verwondering over. Hè. Als Christus het verbond met ons vernieuwt. En ja, als Christus als bruidegom naar ons toekomt om ons zijn liefde te betonen, te verzegelen. En hoe bijzonder is het om steeds weer van hem te vernemen van ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. Hoe bijzonder dat hij in Openbaring 3 zegt, zie, ik sta aan de deur, ik klop, en die niemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Prachtig. Als Christus avondmaal houdt met de zijnen en zij avondmaal houden met hem. Dat is de bedoeling. Dat Christus avondmaal houdt met ons en wij met hem. Dat we zo vreugde aan elkaar beleefd. Hij begeerde, hij verlangde er vurig naar om het avondmaal met de zijnen te vieren. En ja, zo die hartelijke verbondenheid en de vreugde aan elkaar. Christus die de boom des levens is, die alles voortbrengt wat nodig is om te leven. De vrucht voor het eeuwige leven en ja, in hem is ook het water des levens en als we daarvan drinken, zullen we nooit meer echt dorsten. De bruidegom Christus, die ons wil verkwikken, vertroosten, versterken. En ja, zo, als we zo vertroost worden aan zijn tafel, dan is dat toch ook een stuk gemeenschap met Christus zelf. Dat als derde. Dan in de vierde plaats, als we aan Christus denken, als we aan het avondmaal zitten, ook in de voorbereidingen zo, ja, het kan natuurlijk niet buiten de Geest om, uiteraard ook niet buiten God de Vader om, want de Vader heeft er toch maar in voorzien, ja, dat de Zoon geschonken werd. En de Zoon die het heil bewerkte, maar de Geest die het allemaal toepast en dat we ook die troost daadwerkelijk ontvangen. En daar mogen we ook wel bij stilstaan, want het is, als wij die troost ontvangen, niet iets van onszelf. Het is geen vrucht van eigen akker, nee, dat schenkt de Geest. En wat is het ook rijk als aan de tafel, ja, het getuigenis van de Geest ontvangen. Hè? De Geest, Romeinen 18, met onze Geest komt getuigen dat we kinderen van hem zijn. Wat rijk, hè, als de Heer het aan zijn tafel laat weten van, je bent mijn kind. Je mag delen in de erfenis, de eeuwige erfenis, je hoort bij mij. Ik heb een verbond met je gesloten en ik kom dat verbond ook vernieuwen. God als Vader, die als een Vader voor ons wil zorgen in alles. Wat een troost en vrede geeft dat. Ook een stuk verwondering, want wij hebben het niet verdiend. Heel bijzonder als de Heilige Geest in onze harten het rechte zicht geeft op de dood van Christus. Als hij ons richt op zijn volkomen offer voor ons. En als de geest is er altijd weer op uit om al het licht te laten schijnen op Christus. En dat wil hij vooral ook aan het avondmaal doen. He, ervoor zorgen van al het licht valt op Christus. En ja, dan, hij verlicht ook ons verstand, ons hart. Hij opent ons hart voor wie de Heere is, voor al zijn weldaden en zijn doxa's en heerlijkheid. Dat over de Geest. De Geest die ook troost geeft en ervoor zorgt, ja, dat we die troost ook ontvangen. Nou, als laatste dan nog Gods belofte. Ja, de Heere verzegelt aan de avondmaalstafel zijn beloften aan ons. En ja, dat heeft alles te maken met de belofte van het evangelie natuurlijk. En wat zijn zoal de beloften van het evangelie? Denk aan de belofte van de vergeving van zonden. De belofte van eeuwig leven. De belofte van de inwoning van de Geest. En van de verzegeling met de Geest. Hè? Dat we echt, ja, het stempel van het kindschap van God ontvangen. En dat we erfgenamen zijn van het eeuwig koninkrijk. Ook de belofte dat we na dit leven eenmaal weer zullen opstaan. De belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen en ga zo maar door. En een kind van God mag het weten in al die beloften te mogen delen. En aan het avondmaal komt de Heer dat nog eens weer onderstrepen. Van, ja, maar die beloften die er nou allemaal staan, die gelden dus ook voor u, ook voor jou. En ja, zo staat het avondmaal ook in het teken van de wederkomst. Om het Maranatha, kom Heer Jezus, ook weer nieuw leven in te blazen. En dan één ding nog, en dan denk ik aan die tekst uit de lofzang van Maria. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en ledigen heeft hij niet hongerig heeft hij ledig weggezonden, rijken in zichzelf. Waar ligt onze troost? Waar zoeken we die? Dat is een wezenlijke vraag in een week van voorbereiding. Als je om je heen kijkt, dan zie je wel waar velen hun troost zoeken aan een bepaalde kleur. Maar waar ligt nou ten diepste onze troost? Hè? Als die alleen maar in deze wereld ligt en alles van deze wereld, dan zal de tafel des Heren ons weinig troost bieden. Wat hebben we er dan ook te zoeken? Hoewel, ja, Ook dat kan de Heer natuurlijk nog radicaal omkeren. Hij kan zomaar, ja, waar we misschien buiten hem omleven, nog zomaar de doodsteek geven aan dat vleeslijke in ons, opdat wij verwond als zondaar de toevlucht tot hem nemen en al dat oude bij hem kwijtraken. Het is nog geen zondag. De Heere van het avondmaal, hij wil uitdelen. En hij heeft wat uit te delen, veel uit te delen, goederen, troost. En wat doen we ons tekort als we daaraan voorbij leven? En dan zegt hij, hoor, en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven vertroosting, geest en leven. De weldadigheden van Jacob. Die hij al beloofde aan de aartsvaders. Dank u wel. Dan is er nu de gelegenheid om te reageren. Ik zal even mijn telefoon aanzetten voor degene die misschien van huis uit ook nog willen reageren. Alleen degene die daar altijd het meest gebruik van maakt, die zit hier. Wie mag ik als eerste, ik pak even een pen, wie mag ik als eerste het woord geven? Schroom niet. Nee, zo herkenbaar. En denk nou niet. Oh ja, sorry. Ja, aan het avondmaal zijn er natuurlijk heel veel gedachten waar je aan kunt denken. Maar je kunt zelf ook, ja, met bepaalde dingen zitten, aan bepaalde dingen denken. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om zo'n heel scala van gedachten die ik noemde, om dat de revue te laten passeren. Laat één ding heel duidelijk zijn. Alles wat ik genoemd heb, dat hoeft niet herdacht of herdacht is het mooiste woord, herdacht te worden aan de tafel. Zeker niet. Al zou je maar verwonderd raken over één ding. He, alleen maar over het feit dat de Heer Jezus zijn bloed gegeven heeft voor u, voor jou. En ja, daar kun je zo verwonderd van zijn dat je daar helemaal genoegen hebt. Prima, prima. Ja. Ik zal nooit vergeten, professor De Reuver had een keer een prachtige lezing over het gebed. En dat was zo prachtig en theologisch en heel veel prachtige dingen kwamen voorbij. En toen zegt op een gegeven moment, bij het vraag stellen, toen zegt een heel eenvoudige boertje, ja dominee, ja u maakt het wel heel erg moeilijk. Ja, als ik bid, dan gooi ik maar een beetje bij God. En ja, het is misschien wel helemaal fout. En ja, toen gaf professor Reuver ook wel toe van, als je maar biedt met je hart, dat is, ja, daar gaat het ten diepste om. Is het die verbinding, is het de troost, is het de gemeenschap met Christus en alles tegelijk. We hebben toch een heel leven ook, Alleen dat ene, dat zou ik toch wel willen meegeven. Dat onderstreept de Bijbel dus ook, Jezus zelf. In ieder geval wel onze gedachten ook richten op hem en zijn offer. Het brood en de wijn daar wel naar verwijst. En dat dat de grond is van onze zaligheid. Ja. Ja, mooi, bedankt. Wie wilde bij aanhaken? Iets heel anders misschien. Ik kom bij u, mevrouw Bal. Ik zal voor alle duidelijkheid nog even voor de luisteraars thuis mijn telefoonnummer geven. 06 11 15 22 16. Schroom niet. Mevrouw Bal. Ja, ik dacht, het is een klein groepje, dus ik hou mijn stem wat in, anders zou ik zo te schreeuwen. Maar had het maar eerder gezegd, want u had ook dichterbij kunnen komen, hoor.
Ja, dat is waar, maar mijn mond niet wilde.
Hij begeert niet de vooraanzittingen. Ja. Maar hebt u ook nog een andere vraag misschien? We kunnen het niet verdienen. En het eerste wat u zei, ja. Hoe leef je uit de wijnstok? Je moet er eigenlijk iedere dag uit leven. En dan komt dat, ja, dan kom je daar ook weer in tekort. En Christus heeft eigenlijk alles gedaan. En ja, hij is het zo waard. En ja, wat je dan daarin tekort komt. En dat je dat, ja. Met je ups en downs en hoe moet je daarmee omgaan. Zou u, ik kaats de bal even terug. Zou u dan zo iemand die dat zou vragen adviseren van ga alleen aan als geestelijk het allemaal goed zit. En als dat nou wat minder is, blijf dan af. Zou u dat aanraden? Nee, want juist hebben we het nodig om het geloof versterkt te krijgen. En juist ook in een week van voorbereiding, hè, van die beproeving van onszelf. Hè, en onszelf ook maar eens gewoon onder handen te nemen. En dat we aan het avondmaal weer zo gevoed en versterkt worden, dat het weer opnieuw verlevendigd wordt. Hè. Dat is de bedoeling. Ja, ja. En vertel het aan de Heer. En probeer ook voor uzelf na te gaan. Hoe komt het nou, hè? Dat er van die momenten kunnen zijn dat het zo ver weg staat. Want soms houden we bewust er een schotje tussen de Heer en ons. En ja, dat moeten we natuurlijk nooit doen. We moeten nooit zelf muurtjes ertussen gaan bouwen. En dat kan natuurlijk heel makkelijk. Ook door, U zit niet meer helemaal in het arbeidsproces, maar door onze drukte en als je jong bent en een gezin hebt en een baan hebt en als je echtgenote ook nog werkt en zo, ja, maar je wordt zo opgeslokt. Ik zie dat bij onze kinderen ook wel, hoe druk het is en dan sociale verplichtingen, die komen heel vaak dan op het weekend aan. En als het dan zaterdag is, ja, dan is er ook weer een heleboel werk te verzetten thuis. En voor je het weet worden de sociale verplichtingen zondags gedaan. En dan kan zo met de kerk en alles erbij inschieten. Dus we hebben wel waakzaam te zijn. Hè? Waar gaat onze honger en dorst naar uit? Waar ligt onze troost? Hè? En daar begint het catechismus mee, begint het avondmaalsformulier mee. Hè? Als we onze troost in Christus hebben, ja, dan horen we aan zijn tafel. En dan mag ook steeds weer het gebed zijn, Heere, vermeerder ons geloof. Ja. En wat is het ook rijk dat daarvoor juist het avondmaal is ingesteld. om ons zwakke geloof tegemoet te komen. Ja. Bedankt. Wie? Ja. Ik wil ervoor winnen. Ja.
En je gaat ook zonder aan dat wij, wat het avondmaal voordeel ook zegt, dat wij al zo moeten eten. Namelijk gedenkend en herdenkend. En niet moeten blijven steken in onze ellende. Ik begrijp dat natuurlijk gewoon verstandig. Tegelijkertijd wil ik het niet als een automatisme gaan zien. Dat je dus gewoon aangaat en dan daar gaat herdenken.
Ja, broeder Voorwinde vraagt van ja, ik heb afgelopen zondag in de voorbereidingsdienst daar ook op gewezen, dat zelfonderzoek, hè, maar dat het niet de bedoeling is van het zelfonderzoek om dan maar af te blijven, maar dan staat er, en ieder beproeven zichzelf, en dan staat erachter, en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Hè. Het zelfonderzoek is absoluut niet bedoeld om daardoor af te blijven. Maar wel om eerlijk te worden voor God. En als er dingen zijn die in een week van voorbereiding op te ruimen. En als we dan even teruggaan naar Calvijn bijvoorbeeld. Calvijn was er heel resoluut in. Als je bij Calvijn belijdenis gedaan had. En dan hoorde het avondmaal erbij. En als je niet kwam als lid van de gemeente aan het avondmaal, dan stond 's maandags ochtends de ouderling al op de stoep. En moest je aangeven waarom je niet was aangegaan. En als dat zo bleef, dan kwam je onder censuur te staan. Want een kind van iemand die het geloof beleden had, hoorde aan het avondmaal. Nou, daar is later de nadere reformatie overheen gekomen, het pietisme en zo. En toen kwam er steeds meer avondmaalsmijding. Dat veel sterker op gewezen werd van ja, maar je moet het ook allemaal zo beleven. En het moet waarheid wel in je binnenste zijn. En pas op dat het geen automatisme wordt. Het moet ook geen automatisme worden. Maar de bedoeling van het zelfonderzoek is namelijk dat wat er is om dat op te ruimen. En dat het weer vlak wordt tussen de Heer en ons. En we hebben geen groen licht van de Heer gekregen om dan maar te zeggen van ja, maar ja, dat doen we maar niet. En we blijven maar doorleven in de zonde en we blijven dan maar af. Automatisme mag het zeker niet worden, maar afblijven. Ja, als we genade kennen, is afblijven nooit goed. Dat kunnen we nooit aan de Heer uitleggen van ik blijf maar af, want hij zegt het, doe dat tot mijn gedachtenis. Ja. Ja. Ja, misschien ben ik daar wat scherp in, maar als je bijvoorbeeld ook de vader van van de nadere reformatie, Willem Theelink, als je die erover leest, later in de tijd van de nadere reformatie is dat veel meer een eigen leven gaan leiden, dat niet aangaan aan het avondmaal. Maar in het begin ook helemaal niet. Werd heel erg, ja, de gemeente werd toch wel heel erg heen gedreven naar het avondmaal. Maar wel, ja, belijdenis doen, ja, dat deed je ook, ja. Het was ook niet de bedoeling dat je zomaar belijdenis deed. En zeker niet belijdenis van de leer. Kijk, dat is later de kerk binnengeslopen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat je belijdenis van de leer doet. Wat is belijdenis van de leer doen? Ja, wat beleid je dan? Ja. Ik zie dat er een vraag binnenkomt. Tenminste, ja, ik weet niet. Er zou ook een ander heb je kunnen binnenkomen. Maar ik ben benieuwd. Oh nee. Nee, dit is het gevaar natuurlijk. Er komt een heel ander appje binnen. Dat was even niet de bedoeling. Ik zal hem toch even op zacht zetten. Ik hou hem dan wel even in de gaten. Wie nog? Ik vind het wel heel mooi, zulke vragen. Ja, dit geeft wel een stukje verheldering. Want ja, je kunt met zoveel dingen toch zitten. Ja, graag.
Ik begin heel erg denk dat er best wel veel mensen in onze regio door is een gezin te zijn die ook die strijd kennen en eigenlijk ook helemaal niet tot zekerheid komen. Maar dan zou je zeggen, is dat dan een klein geloof dat het juist goed moet worden? Of moet je echt eerst wachten tot het echt helder is, dat je mag weten dat er gegeven zijn? Dat was voor mij heel erg moeilijk in het begin. En ik heb inderdaad echt verwacht dat ik dat zeker mocht weten. Maar is dat goed geweest? Daarom is het geloof, kon het geloof ook niet groeien de hele tijd.
Ja. Wanneer weet je het nou echt zeker? Dat kan natuurlijk ook je heel erg belemmeren om toch de stap naar het avondmaal te maken. Vooral als geleerd wordt in een kerk van je moet het zeker weten. Geloven is een zeker weten, een vaste kennis, een vast vertrouwen. Vertrouwen en weten. Maar hoe zit dat nou? Wat denk je zelf?
Ik weet het eigenlijk nog steeds niet.
Oké. Okay.
Nee, ik vind het echt heel moeilijk.
Ja.
Want eigenlijk heb ik al voor die tijd een heel lang verlangen gehad naar het Heilige Avondmaal. En was toch echt op zoek naar de Jezus. Ik denk dat ik wel iets van me wist, daarom juist op zoek ging. Maar er is echt een hele grote omkeer gekomen ook. Waardoor ik het echt zeker mocht weten. Maar ja, ik vind niet dat je eigenlijk in stapjes moet denken. Van eerst gebeurt dit en dan gebeurt dat. En dat stappenplan vind ik ook niet bijbels. Ik vind het echt heel moeilijk.
Maar, mag ik vragen? Je kent wel... de vrede van de Heer in je hart, ook onder preken, dat je toch wel ervaart van, maar zo is het. En dat de Heer je toch ook, toch door zijn geest ook laat weten, ja, maar dat geldt nu ook voor jou, hè? Die rust en die vrede die hij dan geeft.
Ja, dat was soms inderdaad onder preken, onder Bijbel lezen.
Ja. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk van hoe wordt daar evenwichtig in gepreekt. Hè? Er is altijd wel geleerd, hè, vanuit onze traditie van de zekerheid van het geloof is ook wel een bepaalde trap, geloofsvertrouwen. De een weet het zeker. Er is ook het toevlucht nemen, het geloof, heren. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Hè. Dat toevlucht nemen, geloof, dat is ook geloof. En dat is nog lang niet aan de zekerheid toe. En toch is het geloof. Hè. Juist dat kleine geloof wil de Heer sterken. Dat groeien mag, meer mag worden. Dat het vaster mag worden. Je hebt het kinderlijke geloof. Het melkgeloof, hoe je het noemen wilt. En anderen die hebben vaste spijs. En er zijn mensen die zijn vaders en moeders in het geloof. Ja, dat onderscheid staat er ook in. De eerste Johannesbrief. Je hebt kinderen, je hebt de lammetjes, je hebt degene die tussenvorm tussen lammeren en schapen. Dat is zo'n soort tussenvorm. En dan heb je ook nog de volwassen schapen. Zo heb je dat ook in het geloof. Kinderen in de genade en jongelingen in de genade en vaders en moeders in de genade, in het geloof. Ja, en dat onderscheid is er nou eenmaal. Alleen, het is wel de bedoeling dat we mede door de sacramenten groeien in het geloof. Ja. En ook meer zekerheid krijgen. En ook letten op de kleine dingen. Kleine geestelijke dingen zijn niet klein, maar zijn groot. De Heer werkt vaak door het kleine. En niet door... Dat hele bijzondere waar mensen mee de boer op gaan en zo.
Ja.
Meneer Bouw, ik kan u niet helemaal verstaan.
Dat houdt u zo in dat de kleine gaan het aantal van overgaan. Die kleine niet geloven.
Ja? Ja?
Die zou dus ook wel het aantal van overgaan.
De vraag is, houdt dat dan ook in dat de kleine in het geloof aan het avondmaal mogen gaan? Ja? Ja? Juist om dat kleine geloof te voeden en te versterken. Of dat meer mag worden. Als maar echt geloof is, ja, maar klein geloof, dat is geloof. Anders is het klein ongeloof. Ja.
Ik heb natuurlijk jaren onder het verhoor gezeten van de Westminster Catechismus.
Ja.
Ja. En wat daar een heel mooi verwoord in de grote catechism, de large catechism,
ja,
is dat de vraag, ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, maar de vraag is ook gewoon van, voor wie is het avondmaal bedoeld? En het antwoord is heel uitgebreid, maar even in mijn eigen woorden, het antwoord is iets in de trant van het heilige avondmaal bedoeld voor hen die een hartelijk leedwezen hebben over hun zonde en een verlangen naar groei en het liefde van de Heer. Punt. Even mijn eigen woord. Dat is hoe eigenlijk eenvoudig en helemaal gestoeld het woord. Ik weet uiteraard niet waar, hoe en wat, maar dat moet wel even een beetje geven. Als je het eindelijk hebt gedaan, de liefde over onze zonde, ook over onze verdriet over ons niet lief hebben vroeg van de Heer, dan maakt het ook heel veel verlangen hebben om te groeien en te kennen. Al is het maar zo klein.
Juist, van dat hartelijke verlangen naar meer. Hè? Ja, de Westminster, ja, zowel de korte als de grote catechismus, ja, is zo prachtig, zo prachtig. En is een hele handzame Nederlandse vertaling ook, hoor, is ooit bij de Vuurbaak verschenen. Kan ik echt heel erg aanbevelen. Ook dat artikel over het kindschap van God en zo, ja, zo mooi. Ja, prachtig. Ja, bedankt. Waardevolle aanvulling. Ja, mooi. Nog meer.
Is het ook niet zo dat als je heel erg gaat nadenken over of je het wel zeker weet, dat je dan ook eigenlijk het zicht op Christus weer verliest, dan ga je toch weer naar jezelf zitten kijken. Ja. Kijk, als ik heel diep ga nadenken of ik wel zeker weet dat ik het voor mijn vrouw hou, dan zou ik uiteindelijk ook, denk ik, daar meer aan gaan twijfelen.
Ja, uit een vraag van, ja, maar is, als je nou te veel bezig bent van, ja, maar is het allemaal wel zeker en zo van, zie je dan niet te weinig op Christus en zo van, wat als ik ga nadenken of ik wel van mijn vrouw houd, ja, dan wordt het natuurlijk heel theoretisch en zo, terwijl het gewoon zo is. Ja, het is wel iets van waar, ja. Dat pure van is het nou wel zus of is het nou wel zo. Geloof is ergens altijd, of het nou klein is of groter, het is beleefd geloof. En dat is niet altijd te beredeneren en moet je ook niet altijd gaan beredeneren. Maar als je heel eerlijk bent van jezelf, dan weet je het natuurlijk wel. En kijk, God kunnen we ook niet bedriegen. En ik weet wel, het is wel een beetje afhankelijk ook van uit wat voor prediking van vroeger kom je, hoor. Dat speelt wel een rol. Ja, absoluut. Ja. Het is namelijk zo, in ons formulier staat er niet zoveel over. Als je ons formulier vergelijkt met latere formulieren die vanuit de hervormde kerk ooit zijn toegevoegd in het dienstboek, dan zie je dat daar een veel grotere plaats ingeruimd wordt voor de wederkomst. En dan vooral vanuit de zin heb van het eten en drinken totdat hij komt. Hè. Het volharden daarin met het oog op de wederkomst. En ook vanuit Jesaja 25, het vreugdemaal van de volken. Dat zal worden aangericht. En ook vanuit het Nieuwe Testament, hè, Matthäus 22, als het gaat over het koninklijke bruiloftsmaal, dat staat toch ook allemaal ergens ook weer in het verlengde van hoe het eenmaal zal zijn als alles volmaakt is. En we mogen eten en drinken aan hoe dat dan zal zijn. Dat zal weer heel anders zijn, maar toch wel het uit hem eten en drinken tot zijn eer. En het avondmaal is daar een afschijnsel van. Hoe het eenmaal zijn zal. En het is ook wel heel mooi om zo het avondmaal te bezien. Hè, van wat, het is zo'n eenvoudige tafel hè, met die eenvoudige ingrediënten. Dat heen wijst naar de volkomenheid die in Christus is. Als de Bijbel in Openbaring uitloopt, hè, op de boom des levens en noem maar op, die het hele jaar door vruchten geeft. Ook dat heeft er allemaal mee te maken. Het wijst allemaal op de volkomenheid die komt. En het is zo rijk om aan de tafel al iets van die heerlijkheid te mogen ervaren. Ja. Opdat we meer en meer hemels gaan leven. Ja. Mevrouw Bal. Ja, mevrouw Bal zegt van, ook al is het geloof dan nog klein, hè, dan met de bedoeling dat we er dan uit gaan leven. Ja, als het goed is, ja. En dat is vooral de bedoeling van het avondmaal. Hè. Sacramenten zijn niet gegeven om het geloof te werken, maar het geloof te versterken. Dat is de bedoeling. En hoe zwak en aangevochten kan het niet zijn? En lees iemand als Luther maar hoeveel strijd hij vaak ook te strijden had. Hoeveel aanvechting er ook kan zijn. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die nooit aanvechting gehad heeft. Ja toch? Tenminste, ik wel. Maar dat geeft niet. Je kunt er sterker uitkomen. Hè? En de strijd met de Heer, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Denk eens aan de Heer die met Jacob streed, daar bij de Jabok. Dat was een goed moment voor hem. Ja. Ja.
Ik denk dat een klein geloof wel eens groter is dan we denken.
Ja, kijk, dat is een klein geloof, ja. Ja, wat is eigenlijk klein geloof? Als het maar geloof is, hè, als een mosterdzaadje, wat een grote boom kan eruit uitgroeien. Ja, en iemand met een klein geloof kan ook wel eens meer hunkeren en verlangen naar meer. Hè. En als we misschien wat meer genade kennen, dat we het ook soms misschien wel een beetje vanzelfsprekend vinden. En wat makkelijker kunnen gaan leven. Ja, er zijn zoveel gevaren. Ja. Ja. Dat kan heel makkelijk dat je dan dichter bij de Heere leeft. Ja, dat kan. Maar dat hoeft ook. Ja, aan de andere kant. Ja, houdt de Heer Jezus ons wel voor. Hè, de vermeerdering van het geloof. Dat ook de toenemen in het geloof. Hè, de meer vastigheid. Ja. Ja.
Klein geloof niet dat we misschien nog te weinig vertrouwen op God en nog
een groot meer
vertrouwen.
Het is heel lastig om. Wat is precies klein geloof en wat is een groot geloof? Ja, en moet je voor jezelf uitmaken of je een groot geloof of een klein geloof hebt. Hè? Laat de Heer het maar uitmaken. Ja, als er maar vruchten zijn, daar gaat het om. En als die maar in ons leven gevonden worden, in de tijd van na de reformatie, zei men, dat is een kenmerk van het ware geloof, als er vruchten zijn. Ja. En laten we daar ook maar op letten, niet te veel op onszelf, maar wel, als het goed is, zijn er wel vruchten. Ja. Ja.
Is heilig avondmaal is voorbij. Iedereen, dat hoop je dat iedereen genoten heeft van de Heer Jezus in zijn hart. En wordt het nadat wij weg zijn opgeruimd. En als je dan later ziet dat in de prullenbak het brood ligt, dan gaat er mij een hele grote steen in het hart. Snap je?
Ja. Ik snap het. Na het avondmaal wordt de tafel weer afgeruimd. En mag ik Beb zeggen? Ja, Beb zegt van, ik vind het heel moeilijk als later dat brood dan in een prullenbak verdwijnt. En dit is een spanningsveld. Ik heb pas in de preek over vraag en antwoord 80 daar iets over gezegd, dacht ik. Ik weet niet helemaal zeker meer. Maar ben ik overigens verstaanbaar? Want ik merk dat ik weer zachter ga praten. Ja, kunt u het volgen? Oké. Vraag en antwoord 80, hè, wat ging over de vervloekte paapse mis. In Rooms-Katholieke kerk is het zo dat er een moment in de die bediening van de mis is, waarop dan dat belletje gaat, hè, en de priester die zegent dan brood en wijn, en op dat moment, als dat belletje dan gaat, dan verandert, zegt men, het werkelijk in vlees en bloed van Christus. De transsubstantiatie. Nou, Luther en Calvijn hebben dat duidelijk weersproken. Dat je dat niet moet zien van dit is nou werkelijk vlees en bloed, maar ja, ik heb dat voorbeeld van die foto genoemd, hè, van ja, als je zegt van nou dat is mijn vader, hè, op die foto, dan is ja dat niet je vader zelf, maar dat is een afbeelding ervan. Nou, zo moeten we ook dat brood en die wijn zien. Dus in wezen, als je gewoon puur doorredeneert, is het op zich niet verkeerd om dat uiteindelijk op te ruimen. Aan de andere kant snap ik emotioneel wel dat iemand dat heel lastig vindt. Ja, oké. Oké, nee, ja, we zouden het zou beter zijn dat we het aan de vogels gaan geven. Ja, dat ga ik aan de kosters voorstellen. Of aan de varkens, of inderdaad, ja, nee, ja, ja, want wat er in de Romana gebeurt, hè, dat men het dan in die tabernakel doet, en dat de wijn dan door al die wijn die overblijft door de priester moet worden opgedronken, denk ik, oh nee, dan ben ik wel heel blij dat ik geen priester ben. Ja. Oké, maar daar gaan we over hebben met de kosters, dat we dat niet meer gaan doen. Bedankt voor de tip. Tja, ja, heel goeie. Het is nog vroeg. Schroom niet om nog een laatste of voorlaatste vraag te hebben. Ik kijk ook even naar boven, daar zitten ook broeders. Ja, degene thuis mag ook reageren, maar... Oh, wacht, ik heb niet meer... Nee. Ik zie wel dat er heel wat appjes zijn binnengekomen, maar het is toch weer heel iets anders. Nee. Niemand? Ik moet wel zeggen dat ik u wel... En... Ja,
Pieter.
Op maandag
is het op zondagmiddag, avond, is het vaak, is het druk.
nabetrachting.
Ja.
Dus als toch wel over we mogen herdenken het bloed en het werk van de Heer Jezus Christus. En hoe dan verder? Want vaak wordt het natuurlijk gesymboliseerd als een woestijntocht. En we zijn weer Elim en nu weer, nou, nu weer door. Kunt u iets meer zeggen over of je daar misschien, ja, moet je dan mediteren? Of ja, hoe kun je eigenlijk gewoon weer sterk doorgaan zonder dat je dus, ja, blijft steken in het verleden?
Ah, mooie vraag. Ja. De avondmaal zondag, ja, je kunt er helemaal vol van zijn. En, maar hoe kun je dat nou proberen vast te houden? Hè? Dat ook maandags en dinsdags en de tijd daartussen weer doorgaat. Hè? Dat het niet zo is, en ik heb dat heel vaak gehoord van gemeenteleden, dat ze zeiden, ja, zo tegen het avondmaal, dan werken we ons geestelijk weer op. En dan zie je daarna daartussendoor dat het weer wat afzakt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daarom is wel stille tijd en de diensten, de omgang met de schrift, heel erg belangrijk en het gebed. Ja. En bijbelkringen, ik heb zelf in mijn leven altijd wel ook erg ervaren dat het heel erg belangrijk is ook om samen ermee bezig te zijn. En wat ik van jongeren ook hier in de gemeente hoor, dat ze nogal al veel ook meeluisteren. Bijvoorbeeld onderweg naar een preek of een meditatie of zo. Er is zo'n serie ook, hoe heet die nou toch zo gauw, Geloofsgroei. Maar dat is meer voor jongeren. Het is op zich wel prachtig materiaal wat aangereikt wordt. Dus er is wel heel veel. En is ook echt, wij leven in de tijd dat het allemaal kan. De portemonnee moet het toelaten, maar we hebben wel vrijheid om christelijke lectuur te kopen. En er is genoeg voorhanden. En we hebben hier in Gouda natuurlijk een schitterende boekhandel. Ik ga geen reclame maken, maar iedereen weet wel welke ik bedoel, denk ik. Er zijn zelfs wel twee christelijke boekwinkels. Keus genoeg. Ja. Ja.
In de Bijbel staat natuurlijk best wel vaak ook van het peinzen van het woord
ja.
En dan zie ik altijd zo voor me dat je dan een soort tekst in gedachten neemt of zo, dat je daar dan heel bewust over nadenkt. Maar dat vind ik wel heel lastig om dat dan ook echt te doen. Dan ga je de rest van je gedachten stilzetten. Ja. Maar ik weet ook niet, ergens bevredigd.
Ik snap het helemaal. Ja, Arthur wijst even op van het belang van mediteren. Want je kunt heel veel luisteren. En je kunt heel veel lezen. Maar verwerk je het ook en wordt het opgenomen, wordt het een deel van jezelf. En daarin is mediteren heel erg belangrijk. En ik weet het en ik ervaar dat ook. Wij leven daarin niet in een gunstige tijd. Wij worden overspoeld door info aan alle kanten. En als we niet uitkijken, dan worden we daar zo door opgeslokt dat er van de stilte, het meditatieve, weinig ruimte overblijft. En het kon nog wel eens het allerbelangrijkste zijn. Nou ja, het allerbelangrijkste, we moeten ze nooit tegen elkaar uitspelen. Want, maar de omgang met God, ook in het mediteren, in het bidden. Wat ook enorm kan helpen, dat is niet zomaar te gaan bidden. Maar eerst eens even na te denken van, we gaan zo dadelijk naderen tot de Heilige God. Hoe doe ik het? En wat wil ik zeggen? Ja, stil worden voor God. Ja, in de middeleeuwen, de kloosters. Kijk, we kunnen heel veel afgeven op kloosters en zo. Er is natuurlijk ook een heleboel gebeurd wat niet goed was. Maar ja, dat had toch ook wel iets heel moois. Want daar werd wel gemediteerd. Ja. Ja. Ik weet, ik heb bij iemand gestudeerd die een paar dagen aan de universiteit werkte en een paar dagen in het klooster zat. Hij was Franciscaan. En ik kwam wel eens bij hem in het klooster in Nijmegen. Maar ja, wat een rust. Schitterend. Ja, en die kloostertuin hier, daar bij Hekendorp, daarachter. We zijn er een keer, ja, we mochten niet verder, ja, jammer dan. Maar ja, daar moet je eigenlijk zitten. Ja. Ja. Ja, wij hebben met de reformatie daar wel heel korte metten meegemaakt. Er is natuurlijk heel lang in, daar in de buurt van Leersum, hoe heet dat plaatje? Amerongen, had je dat, ja... klooster tussen aanhalingstekens voor de diaconessen, dat diaconessenhuis. Dat was wel prachtig. Ja. 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 Ja, en wat we dus niet meer via kloosters hebben, dat moeten we misschien zelf creëren. Ja. We proberen een binnenkamertje toch voor onszelf te hebben. Ja. Een bidplek. Een overdenkplek. Ja. Ja. Ja.
Een
bijbelschool. Oké.
Dat is natuurlijk ook iets moois, hè?
Ja, tuurlijk.
Wat toch wel mooi vind, dat jongeren dat echt aan de Heeren geven.
Ja.
Met die dingen bezig zijn.
Oké. Ja, het is nu een bijbelschool. Oké, ik ben in Amerongen verschillende keren geweest, maar ik wist niet, ik wist wel dat het... zoals het was, nu niet meer is. Maar het is nu dus een bijbelschool. En weet je waar het vanuit gaat, Frieda?
Volgens mij is het een initiatief van Hartkraai.
Oh, dat... Ah, ik weet het niet. Maar het zou van Hartkraai kunnen zijn. Maar ik weet het niet. Dat is mij niet bekend. Je bent er geweest, Joël. Oké.
Maar nu moet je ook wel hebben. Omdat daar wel aan ruimte was.
Oké.
Maar er wonen nu 4 gezinnen. En er zitten wat studenten daar.
Ja. Yeah.
Die hebben daar dan een jaar of 2 jaar gewoond die daar. En dan daar is een les van de bijbelschool.
Oké. Oké, er wonen dus 4 gezinnen en er zitten studenten van de bijbelschool. Oké. Oh, je bent er gisteren geweest. Vers van de van de naald, ja. Ja, oké. Leuk. Ja. Ja, mooi. Ja. Ja. Dat is het. Mensen, bedankt. Ik vond het heel fijn. Ja, dat dit weer kan. Dit vind ik weldadig. Bedankt. Goed. U mag een psalm opgeven.
Psalm
49, het eerste vers. 49,
het eerste vers.
Waar heb ik nou mijn Bijbel? Oh ja. Psalm 49, vers 1. Gij volken hoort waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog, met eer bekroond, zij rijk of arm, kom, luister naar dit woord, mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Ja, dat gaat hier ten diepste al over Christus. Ja. Ja. We zullen danken. Genadige Heere, wat bent u goed. Heere, u kunt zo laag neerdalen. Heb dank. Heb dank voor de ontmoeting die er mocht zijn. Dat we hier met elkaar zo in alle openheid mochten nadenken, spreken over u, over wie u bent. Heere, wat steken wij daar schril bij af. En toch, dat u naar ons om hebt gezien. Heere, en als we kinderen van u mogen zijn, dan blijft er alleen maar verwondering over dat u naar ons hebt omgezien. Dat wij niet beter zijn dan anderen. Heere, wij hebben het niet verdiend. U hebt het verdiend. En het is allemaal genade. Het is allemaal ontvangen. Allemaal van u. Dankzij uw lijden, uw sterven, uw dood. Heb dank. Heren, en dat alles mogen we gedenken aan uw tafel aanstaande zondag. Heren, geef als gemeente een gezegende avondmaalzondag. Dat we mogen proeven en smaken dat u goed bent voor een arme zondaar. Heer, en als u overkomt, dan brengt u alles mee. Heer, wat is het rijk om u over te houden en uit u te leven. Heer, voed ons zo met de spijzen van uw hand. Heer, we danken u voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Gedenk heel uw gemeente, ook allen die daar nog buiten staan. Het kan zo makkelijk. Ja, Heere, vanuit onszelf staan we er buiten. Hebben we er geen deel aan? Ach, Heere, trek dan nog. Met koorden van liefde, klopt dan nog. Aan de deur van ons hart. Heere, opdat u binnen kunt komen en avondmaal kunt houden. Hoe rijk. Heere, gedenk zo
deze gemeente. Heel uw kerk, wereldwijd. Ook waar ze verdrukt wordt. Waar het zoveel kost om u te beleiden. Ach Heere, ontfermt u zich. Breng ons weer veilig thuis. Zie in genade neer. Hoor ons gebed. Neem onze dank aan. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Hartelijk dank voor uw komst hier naartoe. En u en jullie die meegeluisterd hebben. Vanuit huis of waar dan ook. Gezegende voorbereidingsweek. En we hopen tot zondag. En gezegende avondmaal zondag. Vast van harte toegewenst. Wel thuis.